Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 68, de versen 9 en 17. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En ook vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Dit is van Psalm 68, de versen 9 en 17.
Thank you.
Gods heilig woord zal de gemeente worden gelezen uit het laatste Bijbelboek Openbaringen. En daarvan in het bijzondere 12e hoofdstuk. Wij noemden nu dus Openbaringen 12. Maar stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, bijzondere 10e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in de pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 3de deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genoemd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot een dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft een grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannelijke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd, een tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenissen van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Gemeente, nu gaan wij met elkaar zingen van Psalm 2. Wij gaan zingen van Psalm 2. En daarvan in het bijzonder de verse 4, 5 en ook 7. Psalm 2, vers 4, 5 en 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En 5, uw ijzeren staf, die al hun macht verplet, maak hen hier lang eerbiedig onderzaad in. En ook het zevende welzalig zij, die naar zijn reine leer, in hem hun heilen oostgeluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij, die vast op hem betrouwen. Het is van Psalm 2, de versen 4, 5 en 7. tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden ook in een nalezing op het kerstgebeuren in Openbaringen 12 vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Onder onze tekstwoorden schrijven wij: een mannelijke zoon is in de eerste plaats verwacht, in de tweede plaats vervolgd en in de derde plaats verhoogd. Dus een mannelijke zoon is verwacht, vervolgd en verhoogd. Ja, gemeente, we zijn hier vanmorgen in onze gedachten samen op het eiland Patmos. Ik denk niet dat iemand van u daar ooit geweest is. Het is eigenlijk een klein rotseiland in de Middellandse Zee voor de kusten van Turkije. Johannes die staat op het strand, dat kun je zien in vers 18 aan het einde van dit hoofdstuk. En ik stond op het zand van de zee. Hij heeft blijkbaar dit stille plekje op zondag, op de dag des Heren, opgezocht. Want hij was door de keizer Domitianus in de christenvervolgingen verbannen naar dit criminele eiland. Het was een eiland niet zo veelbelovend. En daar werden dan de misdadigers naartoe gestuurd. En als je een hele week onder de misdadigers verkeert, kan ik me goed voorstellen dat je op zondag een stil plekje opzoekt om te mediteren en te overdenken, zoals wij vandaag ook zo'n stille plek nodig hebben van meditatie en overdenking. Johannes was uiteraard geen crimineel. Het is de discipel die in de Bijbel de discipel, de liefdesdiscipel genoemd wordt. De reden van zijn verbanning kunnen we vinden in het eerste hoofdstuk. Daar zag ik, ik was op Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Dat was dus de aanklacht. Dat hij goed sprak van de Here en van zijn dienst. Nou, dat is wel een droeve zaak die door de eeuwen heen, ook vandaag de dag zijn er ook landen waar christenen lijfelijk worden vervolgd en gemarteld en gedood. Ik weet het goed vanuit het land waar ik zelf heb mogen dienen, Nigeria, waar er bijna wekelijks christenen worden omgebracht en gedood. Dus vele eeuwen later is het eigenlijk nog precies hetzelfde. En dat gaat ook allemaal uit van die draak waar we het straks over zullen hebben. Maar goed, Johannes is met al zijn verdriet toch een gezegend mens. Hij staat daar of zit daar op het strand. En hij kijkt ongetwijfeld naar de kustlijn van wat we vandaag noemen Turkije. Want daar ergens, hij kan het niet zien liggen, dat is te ver. Maar daar ergens moet zijn geliefde gemeente Efeze liggen. Waar hij de laatste jaren heeft mogen dienen. Efeze. En daar zal ongetwijfeld in zijn hart een gebed zijn voor zijn geliefde gemeente van Efeze. Johannes was daar op Patmos niet nutteloos, niet werkeloos. Misschien dat er ook dwangarbeid sprake was, maar de man was zelf in de 90, dus dat er zoveel werk uit zijn handen gekomen zal zijn, ik weet het niet. Maar hij was er toch niet nutteloos, want hij kreeg hier zeker op het strand van de zee wel 50 visioenen. Ze zijn allemaal opgetekend. En u zou dat nog eens tot uw persoonlijke studie moeten maken, want het is een rijk boek over hetgeen ook in het laatste der dagen zal gebeuren. Die visioenen zijn ondergebracht onder de verbreking der zegels, onder het blazen van bazuinen en onder het uitgieten van violen. Dan zien we dat wel, zit waar, in een cyclus. Heel die geschiedenis tussen hemelvaart en wederkomst steeds scherper, pittiger, grondiger wordt herhaald. Nu ja, we laten dat nu verder rusten. 50 visioenen. En hier in dit hoofdstuk, men noemt dit hoofdstuk wel de scharnier van het Openbaringenboek. Hier krijgt hij ook een zeer opmerkelijk, wonderlijk visioen. Hij noemt het, wat hij bij andere visioenen niet zegt, dus je ziet gelijk al dat dit een hele centrale gebeurtenis is. Hij noemt het een groot teken. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Teken, dat betekent het is niet werkelijk, concreet, zo, maar het is een symboliek. Een gelijkenis, een verbeelding van hoe het eigenlijk in de wereld toegaat. Hij noemt het een teken in de hemel. Het komt dus bij God vandaan. Wat we in dit teken zien gebeuren is Gods uitleg van hoe het in de wereld toegaat. Kijk, u leest ongetwijfeld het AD. En daar heb je op de tweede pagina altijd een kolom. Met een commentaar van de hoofdredacteur of zo. En die man die zal wel meestal het bij het rechte eind hebben. Maar het is het commentaar toch van een mens. En die redacteur, die hoofdredacteur, probeert dat ongetwijfeld op grond van de Bijbel, maar het blijft het commentaar van een mens. Maar hier dit visioen, dat is met eerbied gezegd het commentaar van de hemel, van de wijsheid van de Almachtige God, hoe het toegaat in de wereld. Dit commentaar is juist. En wat zegt dan dat visioen? Nou, voordat ik het ga uitwerken, wil ik het kort samenvatten. Hoe God de wereld ziet, waarin wij wonen, en waarin de afgelopen week weer zoveel aan de hand was. En hoe moet je dat nou interpreteren? Hoe moet je dat zien? Nou, zegt het visioen, eigenlijk gaat het in de wereld steeds weer om strijd. En die strijd is er tussen de vrouw met haar kindeke aan de ene kant en aan de andere kant een draak. Nou, dat is het commentaar van de hemel op wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat is een strijd tussen de vrouw en het kindeke en de draak. En u voelt, hey, hadden we dat al niet eerder gehoord? Stond dat toch al niet eerder in de Bijbel? Ja, precies. Dat stond ook al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar zegt de God zelf ook, ik zal strijd, ik zal vijandschap maken tussen de vrouw en haar kindeke en de slang. Hier heet hij dan draak. Maar, als je in Genesis 3 kijkt, dan zie je daar ook die vrouw. Ik ga straks wel verder uitwerken wie die vrouw is, maar daar staat ook een vrouw, maar Die vrouw die staat daar toch wel anders dan hier. Ik zie die Eva daar staan, beschaamd, met het hoofd gebogen. Ze moet belijden dat ze het verboden heeft gegeten. Die vrouw in Genesis 3 staat eigenlijk op verlies. Maar gelukkig dat kindeke, dat is toch eigenlijk de rijke inhoud van Genesis 3. Er komt een kindeke. En die zal overwinnen. En hier zien we de uitkomst. Hier staat die vrouw niet meer op verlies. Niet met beschaamdheid het hoofd gebogen. Maar hier staat de vrouw op winst. In overwinning. Ze is bekleed met de zon en de maan en de sterren. Oh, hier staat ze in de glans der overwinning. En enkel en alleen weer, niet om haarzelf, maar om dat kindeke. Dus hier zien we dat de Bijbel begint in Genesis 3 met de vrouw en het kindeke en de draak. En hier aan het einde krijgen we de afsluiting en heeft God zijn woord waargemaakt dat dat kindeke de kop van de draak zal verworselen. Tot bemoediging. Dus misschien was u verontrust afgelopen week over weer alles wat er gaande is. Maar het loopt de Heere niet uit de hand, want dat kindeke heeft de overwinning behaald. En daar zal het op uitlopen. En mogen dat kindeke ook, dat is gelijk dan de toepassing van de preek, ook in uw hart geboren zijn. Niet alleen in de krib van de beestenstal, maar toch ook in de kribbe van uw hart. Nou ja, we kijken nog eens even naar de bekleding van die vrouw. Ze heeft een kroon, dat is natuurlijk een erekroon van 12 sterren. Daarmee wordt natuurlijk niet de Europese vlag bedoeld, want daarin ziet u ook 12 sterren. Ongetwijfeld heeft de kunstenaar die die vlag ontworpen heeft gedacht aan deze geschiedenis. 12 sterren, maar Europa, misschien vindt u dat wel fijn als Europa wint, maar Europa haalt de overwinning niet. Amerika ook niet en Rusland ook niet. Al is de politiek in Amerika dan America first, maar wij zijn nooit first. Alles wat er in de schepping uiteindelijk uitloopt op de overwinning is deze vrouw met haar kindeke. Zij draagt die 12 sterren. En omdat dat kindeke die overwinning behaalt, straalt als het ware Gods hele schepping af op die vrouw en dat kindeke. Alles wat er in deze wereldje aan de kosmos gebeurt, eindigt uiteindelijk in de ere van de koning der koningen. De glans van de zon. Het schijnsel van de maan. De heerlijkheid van de sterren. Ja, wie is die vrouw eigenlijk? Ik heb net Eva genoemd, zeker. Zij is daar een vertegenwoordiging van. De Romeinen zeggen natuurlijk Maria, zeker. Maria is ook een vertegenwoordiging van die vrouw. Maar uiteindelijk, onze kanttekening zegt het mooi, deze vrouw is Gods kerk van alle tijden en plaatsen. Gods kerk in het Oude Testament en ook Gods kerk in het Nieuwe Testament. In de Bijbel wordt Gods kerk, Gods gemeente, vaak uitgebeeld als een vrouw. Ik denk dat de beeldenis vooral teruggaat naar het Hooglied. Daar wordt de bruid van Christus ook een vrouw uitgetekend. En daar vinden we eigenlijk diezelfde heerlijkheid. De schrijver, Salomo, schrijft van die vrouw. Ze is schoner als de maan en zuiverder als de zon. Daar heb je diezelfde heerlijkheid die je hier ziet. En die vrouw, Gods kerk, de gelovigen, waren in het Oude Testament zwanger van de komst van het kindeke. En in het Nieuwe Testament is die zwangerschap uitgelopen op de geboorte van dat kindeke en zijn de beloften vervuld. Dus dat is die vrouw. Omkleed En de heerlijkheid van Gods schepping straalt op haar af. Maar ik moet er wel iets bij zeggen, gemeente. Die vrouw die gaat van zichzelf daar niet op roemen, want als die vrouw in het hooglied zegt wie ze van zichzelf is, dan spreekt ze heel ootmoedig. En ik hoop dat u mee zo spreekt, zo ootmoedig in uw hart. Die vrouw die zegt van zichzelf, ik ben zwart. Maar vanwege dat kindeke, vanwege die bruidegom, lieflijk. Dus die heerlijkheid, dat staat hier ook duidelijk, ze is ermee bekleed. En als je met iets bekleed wordt, wordt het op je gelegd. Zon, maan en sterren. En zo is het ook met een ootmoedige zondaar die bekleed mag worden met Christus heerlijkheid. Dat wordt er door genade opgelegd. Gelijk een duif in het zilverwit en het goud dat op de vederen zit, wel sierlijk pronkt bij het licht der zonnestralen. Zo is het hier en ik hoop ook dat dat zo in uw hart is. En Paulus die zegt ergens, die roemen in de Heere. En ergens anders zegt hij, wat roemt ge alsof ge het niet ontvangen had. Dus die heerlijkheid, dat zien we ook duidelijk hier in het beeld, is haar om niet uit genade geschonken, enkel en alleen om Jezus wil. Ik noem het nog zo even kort, een sterrenkroon, een beeld van de eer, we zingen in de psalm, ik hoorde dat is van uw oude dominee de Gier. Ik heb hem ook in mijn jaren goed gekend. Hij is een tijdje mijn dominee geweest. Dominee de Gier. Die had soms moeite met spreken. Maar toen heeft de Heer hem eens bemoedigd. Met de woorden. Ik zal genade en ere geven. Nou dat heeft hij ook ontvangen. Dus dat is die eer. Een maan onder de voeten, dat betekent alles wat met de aarde en de wereld te maken heeft. Het ondermaanse, dat is onder haar voeten. Ze heeft de wereld overwonnen. Ze mag uitroepen vanwege dat kindje in hem, meer dan overwinnaars. En zoals ze hier getekend wordt, is ze dus zwanger. En die zwangerschap, die is begonnen bij de eerste belofte aan Eva. Toen is die zwangerschap begonnen. En 4000 jaar heeft die kerk, die gelovigen, die hebben naar zijn komst uitgezien. Hem verwacht. En de moeders in ons midden zullen het weten. Eruit zien naar een kindeke. Naar de geboorte van een kindeke, die periode is enerzijds een periode van blijdschap. Maar tegelijkertijd kan die zwangerschap ook in het gewone leven van een moeder een periode zijn van pijn. Dat is ook een motief uit Genesis 3. Met smart zult gebaren. We zien dat hier ook in vers 2. En de vrouw is in barensnood en schreeuwt van de pijn. Maar die pijn, en dat is ongetwijfeld ook bij de gelovigen in het Oude Testament geweest, want die hebben allemaal pijn gekend. Maar die pijn die wordt verzacht. Want door de pijn heen is de blijdschap van de verwachting en de blijde hoop. De moeder in verwachting gaat naar de dokter en zegt, ik voel me niet goed. Ik voel me zwak. Ik voel me broos. Ja, dat is te begrijpen. Maar dan zegt de dokter, toch mag ik u bemoedigen, moeder, want het gaat goed met uw kind. En dan is de moeder weer gesterkt. Begrijp je dat? En dat is hier eigenlijk het beeld. Dat was ook bij die vrouw in het Oude Testament, in de blijde verwachting van de komst van de zaligmaker. Er was wel veel pijn. Ik ga het straks ook nog wel noemen. Maar in de pijn van Gods kerk in het Oude Testament, met alles wat er gebeurde, was er toch altijd ook de blijdschap en de bemoediging van zijn gezegende komst. Die een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En dat was het uitzien waarom de gelovigen van het Oude Testament van verre hebben gezien, geloofd en omhelst, de patriarchen, de profeten en de vromen van het Oude Testament. Ze hebben allemaal van die blijdschap mogen gewagen. Lamech, deze zal ons troosten. Abraham, hij heeft met verheuging mijn dag gezien. Jacob, op uw zaligheid wacht ik, Heer. David, ik zie een rechtvaardige heerser. Zo, het was een verwachtingstijd van veel pijn. Maar het was een verwachtingstijd waarin die smart en die strijd werd ondersteund en bemoedigd door het uitzien naar zijn komst. En zo was het dus in de heilsgeschiedenis, maar ik moet daar weer even een uitstapje maken en dan gaan we zingen. Zo is het nou ook in je persoonlijk leven. Zeker, het gaat hier vooral over de heilsgeschiedenis van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Maar zo is het ook in het persoonlijke geloofsleven. Daar is ook een verwachtingstijd en een uitzien naar zijn komst, dat hij mag wonen in mijn hart. Oh ja, is dat zo? Waar begint die verwachtingstijd in het persoonlijke leven van u? Is er zo'n verwachtingstijd begonnen naar zijn komst, die alleen mijn heil volmaken kan? Weet je wanneer dat begint, gemeente? Als uw hart bevrucht wordt. Ik blijf in de taal van de zwangerschap, hè? Die verwachtingstijd begint als uw hart bevrucht wordt. Door woord en geest. Als het zaad dat de knechten Gods hier strooien, de ouderlingen leesdiensten, als dat zaad valt in de wel toebereide aarde van je hart. En dat zaad ontkiemt van het woord. Enerzijds, als zaad ontkiemt, dan sterft een gedeelte weg. In berouw en verootmoediging. Maar tegelijkertijd ontkiemt een nieuw leven van het uitzien naar de komst van Christus. Dan is het oude voorbij gegaan. Dat je maar met jezelf bezig was. Gaat het niet meer, als dat zaad van het woord ontkiemt in je hart, gaat het niet meer over jou, maar over dat kindeke. Dan verwachten we het niet meer van onszelf. Maar dan gaan we hopen op zijn heil. En dat is natuurlijk wel rijk gezegd, maar ik moet erbij zeggen in het licht van de tekst, dat gaat niet zonder pijn hoor. De oude Puritijnen uit Engeland, die spraken nogal eens van de smarten van de wedergeboorte. Christus te baren in je hart en ingelegd in de kribbe van je hart. In Afrika zeiden de vroedvrouwen, als er een kindje werd geboren in een hut, dan zeiden die vroedvrouwen wel eens tegen mij over de vrouwen van de gemeente, in het Engels, she is in labor. Dat betekent, ze is in arbeid, ze is in werkzaamheden. voor de geboorte van het kind. En zo is het ook met de komst van Christus in uw hart. Dat geeft werkzaamheden, worstelingen, om zijn gezegende komst. Zo zegt de kanttekening het hier ook. Namelijk om Christus door het evangelie te baren en een gedaante te geven in de harten daaruit verkorenen. Wat is dan die smart, wat is dan die pijn? Dat u van koning moet verwisselen. Dat betekent dat we ons eigen kroontje en ons eigen troon moeten verliezen. Want we kunnen geen twee heren dienen. We kunnen niet de mammon en onszelf dienen. En God tegelijk ook dienen. Dat kost pijn en smart. Dat vinden we in zoveel boetepsalmen. Die smart en die pijn om de heren te dienen. Ik ben van uw wetten schende, krom van lende, vol van kommer en verdriet. Dat is die persoonlijke pijn waarin de Christus wordt gebaard. En hij de eerste wordt in uw leven. We gaan er eerst van zingen. En wel het op Psalm 103 vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is hij ook voor alle die hem vrezen. Psalm 103 vers 6. Deze gedachte was verwacht, tweede vervolgd. Vers 3, en er werd een ander teken gezien in de hemel. Daar komt die strijd uit Genesis 3. Daar een slang, hier een grote rode draak, maar de duivel krijgt in de openbaringen vele namen, vele titels. Hij wordt ook soms oude slang genoemd, hier rode draak, een monster. Rood wil zeggen wreed, bloeddorstig. De Satanas, de vorst der duisternis. En dat is een hele macht, gemeente, want dat wordt hier ook uitgetekend. Het is een indrukwekkend boek Openbaringen. Maar hier wordt die macht van die draak wel, nou, het is een behoorlijke draak hoor, daar kunt u niet tegenop, dat kan ik u wel vertellen. Hij heeft 7 hoofden, u heeft maar 1 hoofd. En waarschijnlijk bent u ook een heel verstandig mens, kunt u veel uitdenken, maar als je 7 hoofden hebt, dan ben je heel slim. 10 hoornen. Nou, ik vind het al heel wat om een stier met 2 hoornen tegen te komen in de wei. Hier wel 10. Dus dat ziet op zijn geweld. En dan 7 koninklijke hoeden. Nou, dat gaat over de politieke macht die draak die weet dus zijn invloed aan te wenden via de regeringen en de politieke machthebbers. Nou, daar weten we vandaag de dag ook weer heel wat van. Wat kunnen die politieke machthebbers hun bloed laten vloeien? Je begrijpt, die draak, die heeft veel te vertellen op de wereld. Die is zomaar niet voor een gat te vangen. Hij heeft alle invloed naar zich toe getrokken. Kort te zeggen, hij is de baas. Lijkt het. Hij probeert eerst de baas te zijn in de hemel, maar even verderop staat dat hij uit de hemel is gegooid. En hij neemt een derde van de sterren mee, dat zijn de engelen. En die zijn duivelen geworden en grote monsters op de wereld. De wereld is dus zijn machtsgebied. En de wereld is al 6000 jaar een vreselijke plaats. Van geweld en strijd en moeite en verdriet. Het is een woestijn. En dan moet je niet denken, nou ja, je hebt die draak getekend, daar zit het kwaad. Dat is samengebald in die draak. Maar wij zijn die draak, ik moet het u toch verkondigen vanuit het woord, wij zijn die draak stilletjes toegevallen. Wij denken vaak in het schema, in het systeem van die draak. Die heeft onze verstanden beneveld. In vers 9 staan zijn titels op een rijtje. De oude slang genaamd de duivel, Satanas, die de gehele wereld verleidt. Dus Satan zit ook vanmorgen in de kerkbank. En hij probeert uw gedachten mee te slepen. Hij is een leugenaar van de beginnen, een mensenmoorder. En u moet uit zijn macht en uit zijn klauwen worden losgemaakt. Dat is ook een stukje van die pijn als Christus in je hart wordt gebaard. Ah, u zult zeggen, nou ja, als ik aan de invloed van die draak denk, dan denk ik aan die en die. Die helemaal in de greep is van verslaving of wat ook. Maar Satan komt ook soms in een, als een engel des lichts op kousenvoeten. Dan is die gekleed ook in een zwarte toga. En dan probeert hij op listige wijze de waarheid van Gods woord een beetje te verdraaien. Maar goed, een groot gedeelte van de wereld heeft hij in zijn verleiding te pakken. Weet je wanneer die draak vooral grimmig wordt, woedend, boosaardig? Er is maar eigenlijk één reden dat hij echt vuur uit zijn mond spuwt. Als u, luisteraar, dat kinderke ook verwacht. Als u gaat meezingen met Psalm 130. Mijn ziel vol angst en zorgen, daar heb je die pijn. Wacht sterker op de Heer. Meer dan wachters op de morgen van, als u zwanger bent van de zaligmaker. Dan gaat hij voor je staan, dan is hij woedend. Vers 4, en de draak stond voor de vrouw. En zo is dat, ik keer even terug naar de heilsgeschiedenis. Zo is dat eeuwenlang gebeurd. Met de kinderen Gods, de gelovigen in het Oude Testament. Je ziet hier eigenlijk als een golfslag in dat hele Oude Testament. Dat die draak heeft geprobeerd de geboorte van dat kind te verhinderen. Op allerlei manieren heeft hij de komst van de Zoon van God willen blokkeren. En soms sluw, soms listig, soms bloeddorstig. Kaïn sloeg Abel dood. Ismaël bespotte Isaac. De pasgeboren kindertjes van Israël, die moesten in de Nijl voor de krokodillen gegooid. Saul zit David achterna, gooide een spies. Haman probeerde heel het volk uit te roeien. En nu nog, Herodes de Edomiet hoorde van de geboorte van het kindeke en alle kinderen onder 2 moeten worden uitgeroeid. Hij slaat als het ware zijn machtige klauw naar dat kindeke. Maar de openbaring is een troostboek. Gelukkig slaat hij mis. Misgeslagen. Vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon. Dus de woede 4000 jaar in het Oude Testament voor de komst van de zaligmaker. Misgeslagen. Hoe kan dat nou? Nou, dat staat hier ook weer in mooie beeltenis. Er staat en zij baarde. En dat is de reden dat hij heeft misgeslagen. Zij baarde een mannelijke zoon. Typisch. Waarom staat dat er nou bij? Als je een zoontje krijgt, dan is die toch altijd mannelijk. En als je een dochter krijgt, dan is het altijd vrouwelijk. Waarom moet dat erbij? Een mannelijke zoon. Wel, dat is de reden dat die Satan misslaat. Dat kindeke is sterker dan alle geweld. Hij wordt genoemd een held. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. En zijn macht zal hij gaan betonen in de wereld die onder de macht ligt van de Satan. Maar hij zal de heidenen roeden met een ijzeren roede. Dat betekent al die vijandige harten tot aan het einde van de aarde, ook hier in Den Haag, Scheveningen. Daar zal hij zijn almacht tonen met hun ijzeren roede. En met die ijzeren roede zal hij de kop van de Satan vermorzelen. En heeft hij in zijn overwinningsroep op Golgotha uitgeroepen, het is volbracht. En met Satans kop vermorzeld. En dan gaan we naar de laatste gedachte. Het kind weggerukt, God in zijn troon. Dat is onze laatste gedachte verhoogd. En het kind werd weggerukt tot God in zijn troon. Weggerukt. Dat is opmerkelijk, hè? Want als we, het is natuurlijk een beeld van de hemelvaart, maar als we aan de hemelvaart denken, nou, dat ging toch statig, waardig. Maakte de voeten van Christus zich los van de olijfberg en de discipelen hebben hem nagestaard, eerbiedig. Hier valt er een ander accent. Weggerukt. Net als je een kind dat loopt de straat op, er komt een auto aan. Die moeder die grijpt het kind bij de arm en rukt het op het trottoir. Ja, dus dat beeld van weggerukt, het woord dat hier gebruikt wordt, dat ziet dus op dat Christus uit dat gevaar en die woede van de draak is weggerukt. Het is een andere blik op de hemelvaart, ook van de Heilige Geest. En er is nog iets anders dat opvalt, dat apart is bij deze hemelvaartsvertolking. Ik denk zo bij mezelf, gaat dit niet erg snel hier? Want we hebben vorige week nog nagedacht over kerst. En ik ben nog lang niet toe aan hemelvaart. We gaan eerst eens de komende weken spreken over Jezus' omwandeling op aarde. En dan krijgen we nog eens de lijdenstijd en dan Pasen. En dan pas hemelvaart. Eigenlijk gaat dit toch wel erg snel, vindt u niet? Sommige predikers die zeggen in een prediking wel eens kerst in de kribbe, ligt al een stukje van het kruis. Moet Christus al gauw naar Egypte vluchten vanwege Herodes' moordzucht? Ik heb nog nooit een dominee horen zeggen, in de kribbe ligt al de kroon. Waarom staat dat hier zo snel? Gelijk na kerst, gelijk na de geboorte, de hemelvaart. Waarom zo snel, zo vlug? Ja, gemeente, dat komt, dat heb ik in het begin van de preek gezegd. Hier in dit grote teken, in dit visioen, ziet Johannes niet hoe wij het zien. Maar het is Gods commentaar. Zo ziet God het. God en ook Christus zien in de geboorte van de zaligmaker al de overwinning. En dat gun ik u ook hoor, dat u midden in de strijd al de overwinning mag zien. Maar zeker bij Christus zag hij vanaf de aanvang al de kroon. Paulus zegt dat ook zo mooi, dat hij in de strijd en in de verdrukking zag op de vergelding des loons, op zijn overwinning. Dat is heel troostvol, dat hier zo dicht bij elkaar zat. Waarom is dat zo troostvol? Wel, dat wil zeggen dat de Heer Jezus vanaf de aanvang nooit heeft getwijfeld aan zijn overwinning. Wij kunnen daar wel eens over twijfelen. Ben ik wel op de goede weg naar ons koninkrijk? Hij niet. Altijd was al in zijn hart de eerste belofte. Hij zal de kop van de Satan vermorselen. Geen twijfel aan. Daarom staat het hier zo dicht bij elkaar. En nu is dat kinderke thuis gehaald. De draak kan er niet meer bij. Waar is dat kinderke nu? Ja, dat staat er, hè? Bij God en zijn troon. Hij is thuis. Dat is het grote doel. En neem dat mee in uw gedachten. Het grote doel van Christus' borgwerk is God en zijn troon. Mag ik even vragen, kom ik even bij u op huisbezoek. Is dat ook uw uitzien, uw beden, uw verwachting en uw hoop? Waar bent u nou eigenlijk op gericht, op gefocust in 2026? Wat staat er bovenaan uw agenda? Is dat hopelijk toch wel God en zijn troon? Is dat uw uitzien? En mag u er net als de zaligmaker wel eens overheen kijken, over dit moeilijk leven? Ziet u het wel eens in de verte liggen, met de verrekijker des geloofs, God en zijn troon? Ik zit in een boekje van Lodestein te lezen, en het viel me zo op dat hij dat ook zegt. Hij schrijft ergens in een preek, het uitzien van Gods kind is God en zijn koninkrijk. Dat is die troon. Kijk, dat is zo'n belangrijk verschil, onderscheidelijk preken, met het tijdgeloof. Het tijdgeloof wil wel de hemel, maar het ware geloof wil de God van de hemel en zijn regering. Hoe is dat nou bij u? Eerlijk zijn hoor. Ach, misschien zal er iemand in ons midden zeggen, prediker, dat is nou net mijn pijn. Dan zie ik dat er nog zoveel kloof is tussen God en mijn ziel. Dan voel ik me soms zo ver buiten de Heer en zijn gemeenschap. Dan is dat mijn zielenraadsel. Hoe kom ik toch met God verzoend? Hoe moet die kloof tussen God en mij? Ik heb in mijn levensdagboek zoveel zwarte bladzijden zitten. Oh, als ik daarnaar kijk, dan denk ik, hoe moet ik toch ooit bij God en zijn koninkrijk komen? Dan weet ik het niet. En ik ben ook al op leeftijd. En dan is mij dat tot pijn en smart. Nou, beste luisteraar, dan mag ik u toch vanuit deze visioen troosten. U kunt er ook niet komen in uzelf. Het gaat niet hoor. Maar het kindeke heeft hem weggelegd. Hij is voorgegaan. Hij is weggerukt tot God en zijn troon. En hij is de enige weg terug. Hij heeft een verse en een levende bloeds weggelegd. Tot in het hart Gods des Vaders. En daarom is er voor een doodschuldig volk zoals u. Een thuiskomen bij de Here in Christus. Met dit kindeke in uw hart kunt ge naar huis voer. Daar zingt het hele Oude Testament al van. Zijn troon zal eerlijk zijn, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Ik kan me wel voorstellen dat u soms moedeloos bent, ik ben het ook. Zeker als we de krant lezen en ons eigen leven terug uitkijken. Oh, dan zien we die troon van God niet, dan hangen er wolken voor. Dan zeggen we met de dichter, we hebben er net van gezongen, waarom woeden toch de heidenen en bedenken de volken ijdelheid maar. Dan laat dit visioen zien hoe het echt is. Ik zie het vaak niet, maar God ziet het zo. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is geen lieve zoetige prediking, want hoe zit die zaligmaker daar in die troon? Ja, dat staat hier in vers 5. Hij heeft in zijn hand een ijzeren roede. Een roede is een stok. Dus hij heeft in zijn hand een ijzeren stok. Hard. Wat is die stok? Nou, ik hoop dat u van die stok wel eens een klap gekregen hebt. Want die ijzeren roede, ja, kijk, Poetin die gebruikte bommen en vliegtuigen en raketten en zo, dat is verschrikkelijk. Maar deze ijzerroede, Christus gebruikt geen strijdwagens, geen paarden, geen bommen, geen raketten, geen kanonnen. Maar hij gebruikt, en dat is zijn ijzeren roede, dat is zijn woord. En ik weet het woord van God is liefelijk, maar het woord kan ook een behoorlijke slag geven op je stenen hart. Thomas Boston, die heeft het, ken je dat boek van de viervoudige staat? Thomas Boston heeft het over 12 bijlslagen. En ik ga die natuurlijk niet allemaal behandelen, de tijd is voorbij. Maar ik wil één zinnetje halen uit de laatste bijlslag. Dan zegt Thomas Boston, dan hangen we nog met een zijden draadje aan ons hoogmoedig ik. En dan geeft die bijlslag van het woord, die slaat dat draadje door, opdat we zouden vallen in de armen van Christus. Alle hoop mij gans ontviel. En niemand meer zorgde voor mijn ziel. Hebt gij, o God, mijn pad gekend. En zo wordt dat kindeke, wet en evangelie. Dat woord dat slaat met een ijzeren roede. Maar dat heelt met het evangelie. En zo wordt dat kindeke in jouw hart gebaard. En als dat kindeke gebaard wordt, dan zijn we de smarten vergeten. En dan is er blijdschap in de Here. Waarom blijdschap in dat kindeke? Omdat de Satan dan geen beschuldiging meer kan inbrengen. Hij heeft dit verloren. Blijdschap. Omdat de toren van God in dat kindeke is geblust. Blijdschap, omdat zijn toekomst mijn toekomst is. Ja, het gaat nog wel eventjes pelgrims door de woestijn hoor. Dat ga ik nu niet bepreken. Dat moet u voor uzelf maar gaan bestuderen. Het gaat voor die vrouw nog wel eventjes 10 dagen staat er ergens in de woestijn. Dat is ook weer zo'n beeld uit het Oude Testament. Gods volk gaat hier door de woestijn. Maar de Heere zorgt voor zijn kerk in de woestijn. Vers 6. Om al daar te voeden, 1260 dagen. Ze zullen gaan door rivieren. Ze zullen niet overstromen. Ze gaan door vuur. Het zal ze niet aanraken. De Heere legt manna voor je tent. En geeft water uit de rotssteen. Hij zal voor zijn pelgrims zorg dragen. En dat enkel en alleen. Om dat mannelijke kind is de heilzonnendagen. Pelgrims, hij roept het u toe. Steek je vinger eens op, ben je ook al zo'n pelgrim? In dat woestijnvolk door deze wereld, door die aardse woestijn, steek je vinger maar eens even op. Of je ook al dit kindeke toebehoort. Hij roept het als een pelgrims toe. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we nog een ogenblik luisteren naar dit visioen, dat grote teken. Zo ziet u de werkelijkheid. Oh, we kunnen zo tegen de wolken aankijken. Maar dat we toch eens mogen zien met het oog des geloofs. Zo de wereld uitloopt op uw koninkrijk. Uwer is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Gedenk ook in het namiddaguur. Zonder wel onder uw woord mogen neerzitten. Vragen dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit de psalm 72 vers 8. Psalm 72 vers 8. En zo moet de koning eeuwig leven en wat er verder volgt. 72, 8. Gaat dan zin in vrede dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.